Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat Hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen met gemeente met elkaar, Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7. Samen met de kerk van alle tijden en de kerk van over de hele wereld doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En daarna willen we zingen Psalm 145 vers 2 en vers 3 als amen, als eigenlijk doorzingen van de belijdenis. Ik zal, o Heer die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145, 2 en ook vers 3, nadat we het geloof hebben beleden. En ieder van u zeggen deze woorden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, zullen we voordat we het woord gaan lezen eerst met elkaar de Heer zoeken in het gebed. Laten we bidden. Grote en heerlijke God, wij naderen voor uw aangezicht om u alle lof toe te brengen. Omdat u de schepper bent van deze aarde, van ons leven. Omdat u de God bent die zo oneindig trouw bent, dat u ons ook deze middag weer opzoekt met uw woord. En dat we net de broeders en zusters van de ICF hebben uitgezwaaid, die uw woord ook mochten horen en uw lof mochten groot maken. Wij loven en wij prijzen uw genade, dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. U zoekt mensen, u zoekt zondaren om bij hen te zijn, bij hen te wonen. Heere, zo wilt u in uw woord ook vanmiddag onder ons wonen. En dan worden we heel stil. Als we zien op onszelf en als we nog niet doorhebben wie we zijn, Heere, open ons dan de ogen. En dan worden we heel stil, omdat u de Heilige, de Eeuwige, de God die nooit begonnen is en de God die nooit zal eindigen, bij ons wil zijn. Met uw woord en met uw geest. En wij bidden u, als we dat woord gaan openen, open ons hart. Dat we het horen. Dat we het begrijpen. Dat we het zien. Wie u bent. Voor ons. Dat we het vertrouwen. Dat het echt waar is. En als we daar vanmiddag dan de stem van de kerk van de eeuwen en in het bijzonder de kerk van de hervorming naast leggen. En willen luisteren wat onze opa's en oma's in het vuur van de strijd hebben gezegd over het leven voor uw aangezicht. Dan bidden we u, geef dat we hen begrijpen en dat we met hen mee mogen spreken en belijden uw grote daden. Koning, Heere en God, wees bij ons deze middag. Bij ons hier in de kerk. Wees bij hen die thuis meeluisteren omdat ze op de kinderen passen. Omdat ze aan huis gebonden zijn. Omdat ze nog op vakantie zijn of aan het werk overal op de wereld. Heere, wees nabij. Met een ieder van ons. Wees bij deze stad. Wees bij hen die ons regeren, de burgemeester, wethouders, de raad. Heere God, geeft u wijsheid om recht te doen, om de juiste wetten uit te vaardigen, om te besturen zodat de armen niet worden verdrukt, zodat uw evangelie vrij verkondigd kan worden. Wilt u zelf zo de koning van deze stad zijn en uw evangelie laten klinken, uw koninkrijk uitbreiden. Wees u met ons in de week die voor ons ligt. Als we het werk weer gaan opvatten, geef kracht, want alles wacht op uw zegen. Heere, ga zo met ons in deze dienst, om Jezus wil alleen. Amen. Het woord van de Heere lezen we en het komt tot ons vanuit Hebreeën 10, vers 19 tot 39. God spreekt zijn woord, Hebreeën 10, vanaf vers 19. En dan lezen we zijn woord en evangelie als volgt. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, door zijn lichaam. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is trouw. En laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat we de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaardere straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem, die gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden, want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover het evangelie voor deze middag. U mag nu de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor het evangelisatiewerk dat vanuit onze gemeente gebeurt in de stad. De derde collecte is voor de kerk, voor de wijkgemeente Matthäus. De eerste voor de diaconie, de tweede voor het evangelisatiewerk, de derde collecte voor de kerk. En dan zingen we als voorbereiding op de verkondiging Psalm 102 in de versie van Weerklank, vers 6 en 8. Gij Heer, troont te alle tijden, steeds zal men uw naam belijden van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan in uw kracht, gij zult ons verlossing schenken, Sion eindelijk gedenken. Tijd is het voor uw grote daden, eindelijk tijd voor uw genade. 6 en 8 van Psalm 102 als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging gemeente psalm 34 en daarvan vers 2 en vers 3. We zingen psalm 34, 2 en 3 na de preek. Ik wil met u lezen artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Even voor onze gasten, we waren klaar met... Fijn dat u er bent trouwens, een hoop gasten vanmiddag. Het is mooi. We waren klaar met de catechismus en toen was het de zomerperiode. Dus we behandelen op het moment een aantal artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zodat we, en voordat we eigenlijk eind september weer gaan beginnen aan de catechismus. En vandaag dus artikel 26. Ik lees die in de vertaling Zwanepol. Ik begreep dat dominee De Hertog vorige week een reclameblokje heeft ingevoegd. Dus ondertussen heeft u hem waarschijnlijk allemaal voor uw neus. Maar maakt niet uit, als u gewoon achterin uw bijbeltje meeleest, dan begrijpt u het ook wel. Maar het is net iets helderder. Artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar schrijft de kerk van de hervorming, daar beleidt de kerk van de hervorming en wij beleiden mee. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hierom is hij mens geworden en heeft de goddelijke en de menselijke natuur verenigd, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken, zodat wij een andere naar ons goeddunken zouden zoeken. Want er is niemand in de hemel of op de aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, toch zichzelf heeft vernietigd door de gestalte van een mens en van een knecht voor ons aan te nemen en is zijn broeders in alles gelijk geworden. Als wij nu een andere middelaar moesten zoeken die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden we dan kunnen vinden die ons meer lief heeft dan hij die zijn leven voor ons gegeven heeft, ook toen wij vijanden waren? En als wij iemand zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die zoveel macht en aanzien heeft als hij, die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in hemel en op aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? Zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van hen te eren door te doen wat ze nooit gedaan of begeerd hebben, maar wat ze voortdurend en volgens hun plicht verworpen hebben, zoals blijkt uit hun geschriften. En hier moet men niet inbrengen dat we het niet waardig zijn. Want het gaat er niet om dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden, maar alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Heere, Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees of veel meer het wantrouwen van ons wil wegnemen, dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk is geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn om de zonden van het volk te reinigen. Want doordat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, daar wij dan een grote hoge priester hebben, Jezus de Zoon van God, die de hemelen doorgegaan is, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden zou kunnen hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest, zonder zonde. Laat ons daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid krijgen en genade vinden als het tijd is om geholpen te worden. Dezelfde apostel zegt dat wij de vrijheid hebben om het heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus. Hij zegt, laat ons dan gaan met vrijmoedigheid van het geloof. Eveneens, Christus heeft een eeuwig priesterschap waardoor hij volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan, terwijl hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er dan nog? Nou, Christus zelf zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom zouden wij een andere voorspraak zoeken? Aangezien het God behaagd heeft ons zijn Zoon tot een voorspraak te geven, laten wij hem niet verlaten om een andere te nemen. Laat staan een andere te zoeken zonder die ooit te vinden. Want toen God hem aan ons gaf, wist hij heel goed dat we zondaars waren. Daarom roepen wij naar het bevel van Christus, de hemelse Vader, aan door Christus, onze enige middelaar, zoals ons in het gebed des Heren geleerd is. En wij zijn verzekerd dat alles wat wij de Vader bidden in zijn naam ons gegeven zal worden. Tot zover het onderwijs van de kerk van de hervorming. Ik moest tussen de diensten door naar een vriend van mij, die werd bevestigd in de hervormde gemeente van Lunteren. Dus ik zei vanmorgen al, nou ja, weet u, als het nou te laat wordt, dan kun je het eigenlijk zo doen dat je gewoon dit stukje twee keer leest. Dat is toch geweldig? Dan heb je bijna niks meer nodig. Alhoewel, aan de andere kant, we hebben het er natuurlijk bij artikel 1, toen we de preekbespreking over gehad. Ja, dit is wat onze opa's en oma's in de zuidelijke Nederlanden beleden met het zicht op de vuur, op de brandstapel. Maar er staan soms dingen in waarvan wij denken, ja, we leven in zo'n andere tijd. Nou, als er één artikel is wat volgens mij in een andere tijd hoort, dan is het dit artikel. Want ik geloof dat er niemand van u is die in de verleiding komt om te bidden tot de heiligen. Of wel? Is er iemand die bidt tot Jozef, Maria? Ik heb het trouwens van de week wel gedaan, want het was vast festival oude muziek. En je kunt zeggen wat je wil, maar die Maria-vespers zijn werkelijk geweldig. Maar ik heb niet meegebeden. Maria, Jozef, Maarten. Utrecht is een Sint Maartenstad, toch? Catharina. Katholieken hebben een Catharina-dom in Utrecht. Nou ja, ga zo maar door. Nee, ik geloof niet dat dit nou een punt is waar we het met u over moeten hebben. Ik geloof ook niet dat dit nou een punt is waar we het in de christenheid over moeten hebben. Alhoewel, als je op YouTube gaat zoeken, vind je best wel heel wat zelfbewuste jonge katholieken die in vlogs uitleggen waarom het bidden tot de heilige volstrekt bijbels is. Het is ook niet zo'n hele gekke gedachte. Ik ga het even uitleggen voordat u denkt dat ik Rooms-Katholiek geworden ben. Het is ook niet zo'n hele gekke gedachte. Wij bidden hier in de kerk met en voor elkaar. Er zijn broeders en zusters die zijn thuis en die zijn jaren geweest en we bidden voor hen. We bidden ook voor degenen die ziek zijn. Dus het feit dat je voor een ander bij God, wij gaan als gemeente naar de Heere God en wij bidden voor anderen. En in de kerk is het verschil tussen de strijdende kerk hier op aarde en de triomferende kerk in de hemel niet zo heel groot. Hij is bij ons groter dan die in het verleden was. De vier dagen van de heiligen, neem nou maar de bekendste die wij ook vieren, 5 december... Veel mensen zeggen dat is de verjaardag van Sinterklaas. Maar het is niet zijn verjaardag. Dat is zijn sterfdag. Hij overleed op 6 december. En aan de vooravond van de sterfdag wordt een feest gevierd. Waarom? Omdat de kerk, ach, verjaardagen, ja, dat je in dit tranendal geboren werd, dat is niet het allerbelangrijkste. Maar dat je door de Heere verlost werd van je zonde en je schuld en bij hem mocht komen. Dat is wat gevierd moet worden. De heilige dagen zijn altijd de sterfdagen. Dus wij hebben die afstand denk ik iets groter gemaakt. Wij vieren toch het leven iets meer dan de vroege kerk. Maar als die afstand tussen de strijdende kerk op aarde en de triomferende kerk in de hemel niet zo groot is. En je leest dan Openbaring 5 en 8. Waar de heiligen rondom de troon de gebeden van de heiligen op de aarde verzamelen en die als wierook aanbieden aan de Heere God, nou, dan krijg je al heel snel een optelsommetje. Als wij voor elkaar bidden, dan zou het ook maar zo kunnen zijn dat ze in de hemel voor ons bidden. In Openbaring 5 en 8 lijkt het daar sterk op. Maar als daar dan mensen zijn van wie we zo overtuigd zijn dat de Heere God in hun leven heeft gewerkt, misschien kunnen we dan die mensen vragen om voor ons tot die heilige, majesteitelijke God te gaan. Het is heel opvallend dat Guido de Bray daar eigenlijk niet op ingaat. Hij zegt niet, het klopt niks van. Calvijn, die doet dat nog iets meer. Ik geloof dat we het daarover gehad hebben. Die Nederlandse geloofsbelijdenis, die werd gebaseerd op de Franse geloofsbelijdenis. Die Franse geloofsbelijdenis, die was geschreven door Calvijn. Guido de Bray had ook een brief geschreven naar Calvijn. Dus ik denk dat wij in de nood van deze tijd ook een geloofsbelijdenis nodig hebben. Vind jij dat een goed idee? Nou, zei Calvijn, dat denk ik wel, maar ik heb er eentje gemaakt, dus neem die dan. Het was allemaal Frans. Nederlands geloofsbelijdenis is natuurlijk in het Frans geschreven. Dus dat kon gewoon één op één overgenomen worden. Maar Guido de Bray die was eigenwijs genoeg om te zeggen, nou, Calvijn, dank je wel, we nemen het mee. En dat nam hij ook mee. Hele grote gedeeltes van de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn gelijk aan de Confessio Gallicana, aan de Franse geloofsbelijdenis. Maar hij is betijden ook eigenwijs genoeg om het anders te doen. Dat is natuurlijk typisch de kerk. Guido de Bray heeft op geen enkele manier de behoefte om iets anders te zeggen dan de kerk van alle eeuwen. Hij heeft ook geen enkele behoefte om iets anders te zeggen dan Calvijn. Maar hij zegt het wel op een andere manier. Voor zijn tijd. Calvijn, als hij het heeft over de voorspraak van Christus, want dat ziet u boven dit artikel staan, dan neemt hij al die gebruiken die er waren van de Romeinse kerk samen. En dan zegt hij, het is heel simpel. Wij doen alleen wat Jezus zegt. Als de Bijbel iets van ons vraagt, dan doen we het. En dit vraagt de Bijbel niet van ons. De Heer Jezus zegt, bid zonder ophouden. Maar hij zegt nergens, bid tot de heilige. In een bijzinnetje neemt Guido de Bray dat over. Hè? Ze hebben het zelf ook nooit gevraagd, zegt hij, die heilige. En Guido de Bray zegt, ja, wij doen wat de Heer Jezus vraagt. En dat weet u nog wel uit het gesprek dat we vorig jaar over de liturgie hebben gehad. De Heer Jezus zegt dat je met elkaar moet bidden, moet dopen, avondmaal vieren en het woord verkondigen. Vier dingen. Dat heeft hij geboden, dat doen we. En de rest, nou ja, we moeten zoeken naar hoe we het in de kerk met elkaar doen. Maar dat gaan we elkaar dus niet verplichten. En zo is het met die voorbeden van de heiligen ook. Maar Guido de Bray, die pakt het anders aan. Die graaft, nou niet dieper, ik denk dat Calvijn diep genoeg graaft in de theologie, in het woord van God. Maar Guido de Bray die graaft in de ziel van ons mensen. Want daar komt volgens mij de waarde van dit artikel. Je kunt natuurlijk zeggen, wij hebben niet de behoefte om de heilige te bidden om voor ons naar God te gaan. Maar Calvijn die vraagt, of Guido de Bray vraagt, waar komt nou die behoefte eigenlijk vandaan? En dat is wel een goede vraag. Leest u maar even mee. Nou, laat mij vanaf het begin lezen. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. Hierom is hij mens geworden en heeft de goddelijke en de menselijke natuur verenigd, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Dat is dus niet niks, hè? Hier wordt het hele voorgaande samengevat. Het ging over God, artikel 1, die eeuwige, onzienlijke, alomtegenwoordige, die God die zich heeft geopenbaard in zijn woord. Wat heeft hij dan geopenbaard? Hij heeft laten zien dat hij ons heeft geschapen. Hij heeft geopenbaard dat wij mensen onze eigen gang gaan. En dat wij zijn oordeel hebben verdiend. Dat wij niet passen bij hem en niet passen op deze aarde. Hij heeft in zijn woord geopenbaard dat hij zelf een weg naar hem heeft geopend. Hoe dan? Door zichzelf te ontledigen, door zijn zoon te sturen. En hij, Jezus, werd mens, God en mens. En hij heeft zijn leven gegeven. En zodoende de zonde die scheiding maakte tussen God en ons opgeheven. Dus het hele verhaal 1 tot 25, dat zet Guido de Breij eventjes op scherp. Hierom is hij mens geworden en heeft de goddelijke en de menselijke natuur verenigd, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Buiten Jezus is geen leven. Alleen door Jezus kunnen wij weer met God, die heerlijke, die machtige, die grote God leven. Veilig zijn we alleen bij God. Dat is de grote veronderstelling. Bij hem moeten we zijn. Maar dan begint de moeilijkheid. Mogen wij wel bij hem zijn? We moeten bij hem zijn. Alleen bij God is het veilig. Alleen bij God is het goed. Maar mogen wij bij hem zijn? Daar gaat Guido de Breij naar vragen. Maar deze middelaar, gaat hij verder, die de Vader ons heeft gegeven tussen hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken. Daar zit het punt. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Vol liefde, maar ook vol majesteit. Hij is opgenomen in de hemel. En dat is natuurlijk, ik weet niet waar u van de afgelopen weken hebt uitgehangen, maar het zou zomaar kunnen dat je een oude kerk bent binnengelopen en de Heer Jezus hebt gezien. Aan een kruis, vol lijden. Of dat je de Heer Jezus hebt gezien in van die muurschilderingen, vol majesteit, Christus triomfator. Grote, machtige heren. En vooral die Christus triomfator, die dan vaak in die bogen in die kerk geschilderd wordt. Ik weet niet of u daar wel eens naar gekeken hebt, maar hij kijkt niet terug. Dat komt omdat de God die alles overwonnen heeft, niet door de schuld en door de zonde meer beïnvloed kan worden. En daarom kijken die schilderingen soms zo onaangedaan een kant op die niet de onze is. Daar zit dus iets in van deze God, die heeft de aarde met zichzelf verzoend. Maar ondertussen is het heel ver weg en een God die niet dichtbij is, verheven en vol van majesteit. En dan gaat Guido de Breij in gesprek. Daar moet je niet voor schrikken, voor die hoge en die verhevenheid. Hij zegt dus niet, God is niet verheven. Dat is misschien een punt voor ons. Wij zijn zo amicaal met elkaar. Juist de Nederlandse samenleving is natuurlijk heel egalitair. Maar ook richting de Heere God. Misschien wel juist omdat je het gevoel hebt dat je je ontworsteld hebt aan een godsbeeld van huis uit wat heel verheven was. Dat wij die verhevenheid van de Heere God even parkeren. En vooral naar de lievigheid en naar de vriendelijkheid kijken. Nou ja, neem het eens mee. Guido de Breij zegt, God is verheven. Ik geloof één eeuwig goddelijk wezen dat wij God noemen. Onzienlijk, almachtig enzovoort. God is groot. Maar laat je daardoor niet afschrikken. Want wat gebeurt er dan? Zodat wij een andere naar ons goeddunken zouden zoeken. Dat is het punt. Als je het gevoel hebt dat je niet bij God kunt, dan stop je er iets tussen. Dat is natuurlijk het vreemde aan afgoderij. Je kunt in plaats van de Heere God een afgod. En je zegt, nee, ik geloof gewoon niet in God. En ik ga gewoon voor het geluk op deze aarde. Prima. Maar je kunt ook allerlei dingen tussen de Heere God en jou inschuiven. En daar haalt Guido de Breij de bezem door. Als je natuurlijk al die goden hebt waar je kunt kiezen, want de God die de heilige, neem Jozef, die als arbeider in die werkplaats of zelfstandige aan het werk was, daar kun je meevoelen. Je hebt het gevoel dat als jij ook timmerman bent, dat Jozef voelt wat jij voelt in je werk. En dat staat heel dichtbij. En zo kies je voor Jozef om, want Jozef begrijpt je en hij kan naar God gaan. Nou, dat doen wij dus niet meer. En toch doen we het volgens mij wel. Alleen al omdat de Bijbel constant aan het vegen is. De Bijbel laat zien dat wij tussen onze aarde en de hemel altijd iets inbouwen. En de Bijbel zegt constant maar weer, nee, het gaat tussen jou en God. Adam die duikt de bosjes in en God roept hem daaruit tevoorschijn en zet hem voor zichzelf neer. Het hele geschiedenis, de geschiedenis van de schepping bijvoorbeeld, dat is een groot gesprek met de volken rondom Israël. Als je de scheppingsgeschiedenissen leest, want elk volk heeft zo zijn eigen scheppingsgeschiedenis. De scheppingsgeschiedenis van de volken rondom Israël, daar is enorm veel drama, enorm veel ruzie, enorm veel oorlog. Dat is ook grappige wou ik zeggen, dit is geweldig. De Heere God houdt van huilende kinderen. Wij hebben vanmorgen natuurlijk gelezen, Exodus 2. De Heere God die de kinderen van Jacob zegent. En die familie wordt groter en groter. En je leest het en je denkt, ja, dit is wat God wil. In al die andere volken werden de goden op een gegeven moment gek van de mensen. De aanleiding voor de zondvloed, want ook elk volk heeft een zondvloed. De aanleiding voor de zondvloed is heel vaak dat de goden genoeg aan zichzelf hebben. Het zijn er een hele hoop en ze hebben ze nu dan ruzie en soms hebben ze feest. Maar daar op de aarde is het een gekakel, want die mensen maken ook ruzie en die voeren oorlog. En op een gegeven moment denken de goden, dit kunnen we niet meer aanhoren. En dan, huppatee, zondvloed eroverheen, om de mensen weg te spoelen. De goden rondom Israël, die hebben altijd het te druk en mensen moeten niet te veel lawaai maken. Er zit dus een hele grote afstand. De goden willen gewoon met zichzelf op de Olympus zijn. En de mensen zoeken het maar uit. En natuurlijk kunnen de goden van alles regelen op aarde, van tijd tot tijd, maar dat is niet hun hoofdtaak. Ze genieten gewoon het liefst van hun God zijn. En dan is daar de God van Israël, die in alle soevereiniteit, in alle majesteit, zegt er zij licht. En er is licht. Geen oorlog, geen rumoer. God ziet dat het goed is. God schept vanuit zijn wezen. Hij wil deze wereld. Deze wereld zit hem niet dwars. Hij houdt van huilende kinderen. En dan bouwt Israël een gouden kalf. Terwijl God met Mozes op de berg aan het praten is. En het enige wat er dan nog kan gebeuren, dat is dat Mozes dat gouden kalf verpulvert. En dan komt Elia op de berg Karmel. En dan bouwen die Baalspriesters een altaar. En ze roepen en ze schreeuwen. En er gebeurt niks. En Elia vouwt zijn handen. En zegt, Heere God, laat zien wie u bent. En het vuur daalt van de hemel. Dan komen de profeten. En ze zeggen, jullie zoeken je heil bij Jan en alleman, bij de volken om je heen en bij de goden om je heen. Maar je weet toch wie God is. En je weet toch wat hij van je wil. Hem liefhebben boven alles. En elkaar als jezelf. Het is zo klaar als een klontje. Elke keer, het hele Oude Testament, wordt die hemel weer leeggeveegd. Het gaat tussen jou en God. God wil bij jou zijn en hij wil dat jij met hem en voor hem leeft. Nieuw Testament, idem dito. Elke keer als de Joden naar Paulus toekomen en zeggen, ja maar, dat je bij God hoort. Dat weet je toch doordat je de spijswetten houdt. Dat weet je doordat je besneden bent. Dat weet je doordat je de Sabbat houdt. Zegt Paulus, weg ermee. Jezus is gekomen. Er is maar één weg naar de Vader. Jezus Christus. En al die andere dingen zijn mooi, maar ze bepalen niet of ik bij God mag horen. Jezus alleen. Gemeente, wat is uw geluk en wie hebt u nodig voor uw geluk? Wij bidden niet tot de heiligen. Maar je wil ook niet weten hoeveel mensen natuurlijk naar... Je hebt van die esoterische tv-zenders en zo, waar je dan kunt laten bidden voor overleden mensen. Of allerlei andere occulte dingen. Maar misschien wij ook wel. Aan de ene kant is er de dienst aan de Heere God. En aan de andere kant heb je allerlei hulpmiddelen. Mensen die je te hulp roept. Een psycholoog, een psychiater, een coach. En ik ga u dus niet verkondigen dat u niet naar die mensen toe moet gaan, hoor. Maar wel dat wij soms een afstand creëren. De Heere God is gestorven en we hopen dat Hij voor onze zonde is gestorven en dat wij in de hemel mogen komen. Maar als het gaat om ons geluk, om het leefbaar houden van deze wereld, dan hebben we andere dingen nodig. Dan schuiven wij van alles tussen de Heere God en ons. Omdat we met al die praktische zorgen en noden van ons leven niet zo goed weten of God daar wel iets mee kan. Of wij daarvoor wel met God zouden leven. Zodat wij anderen naar ons goeddunken zouden zoeken. Gemeente, nou kun je daar heel streng in zijn. Hè? Guido de Bret doet dat niet. Guido de Bret zegt niet, wat zijn jullie nou voor stelletje afgodendienaars, dat je vertrouwen stelt op mensen. Dat je niet naar de Heere God durft toe te gaan. Weet je wat hij doet? Hij komt met de Heer Jezus. Hè? Want er is niemand in de hemel of op de aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Waarom zou je nou tot de afgoden bidden? Ja, omdat God te hoog verheven is. Maar weet u wat het punt is? Al die dingen die je ertussen schuift, die zijn niet op jou betrokken. Een coach kun je betalen, die geeft een paar goede adviezen en daarna gaat hij over tot de orde van de dag. Wat dat er gaat, kun je beter je vader of je moeder vragen. Want daarvan weet je, soms geven ze waardeloze adviezen. Maar ze houden wel van me. Althans, ik hoop dat u dat van uw vader en uw moeder mag weten. Maar nou zegt Guido de Bret. Ja, maar kijk nou eens naar waar we het net over gehad hebben. We hebben van alles beleden over de Heer Jezus. Kun je iemand in de hemel, een heilige, een engel, of op de aarde, je vader, je moeder, je man, je vrouw, je kinderen, kun je iemand vinden die meer van je houdt dan Jezus Christus? Nee, er is niemand die meer van je houdt, in hemel of op aarde, onder de schepsel die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Kijk maar, die hoewel hij de gestalte van God was, toch zichzelf heeft vernietigd door de gestalte van een mens en van een knecht voor ons aan te nemen en is zijn broeders in alles gelijk te worden geworden. Dat heeft hij voor jou gedaan. Dat is liefde. Als wij nou een andere middelaar moesten zoeken die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij dan kunnen vinden dan Hij die ons meer lief heeft? Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Tweede argument. Hij is uit de hemel voor jou gekomen om je bij God terug te brengen. Hij heeft zijn leven voor je gegeven om je bij God te brengen. Ook toen wij zijn vijanden waren. Hij brengt zijn leven op deze aarde om voor je te sterven. Niet omdat jij een heilige bent. Maar omdat hij weet dat jij zijn vijand bent. Omdat jij zelf op de troon van God wil zitten. Wie zou je dan op aarde kunnen vinden die meer van je houdt? En trouwens, als je nou iemand zoekt die meer macht en aanzien heeft, omdat je gelooft dat diegene zoveel aanzien heeft dat hij je verder kan helpen, op aarde of in de hemel, is er iemand met zoveel macht en aanzien, als hij die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader en die alle macht heeft in hemel op aarde. Hij, degene die het meeste van je houdt. Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar hoor. Dus niet mijn vrouw, niet mijn vader, niet mijn moeder, niet mijn kinderen, maar de Heer Jezus, degene is die het meeste van mij. Maar hij is tegelijk degene met alle macht in hemel en op aarde. Als je nou bij God wil zijn, als je nou gelooft dat we alleen veilig zijn bij God, en je wilt aan God vragen of je bij hem mag zijn, bij hem mag horen, zijn kind mag zijn, zou je dan deze Jezus niet meer nemen? Hij is niemand die zoveel van je houdt, er is niemand met zoveel macht. En derde argument, en wie zal eerder verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? Ja, toch. Ik hou heel veel van u, maar als ik na de kerk met u sta te praten en mijn zoon komt huilend bij me, dan moet u even wachten. En dat is bij de Heere God ook zo. Hij luistert naar zijn zoon. En die zoon zegt, Heere God, ik kom voor. Nou, vul je eigen naam maar in. Jezus gaat voor bij de Vader. En Jezus komt met u. Bij de Vader. Gemeente, zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van hen te eren door te doen wat zij nooit gedaan of begeerd hebben. Alleen door wantrouwen, wantrouwen, ongeloof. Als jij niet vol vertrouwen tot de Heer Jezus wilt, kunt, durft gaan, maar allerlei andere dingen zoekt. Hè? Dus dat kunnen dan de aardse dingen zijn van de coaches en weet ik het allemaal niet wat. Dat kunnen ook de geestelijke dingen zijn. Dat je het gevoel hebt dat je pas naar de Heer Jezus toe mag gaan op het moment dat je weet dat je wedergeboren bent, dat je uitverkoren bent. Op het moment dat je een bepaald gevoel, een bepaalde tekst. Op het moment dat je het gevoel hebt, nu heb ik een jaar lang echt goed gelezen en gebeden. Nu heb ik echt al een paar maanden lang, als ik in de kerk zit, een gevoel bij de kerkdienst. Weet je wel, allemaal van die dingetjes die je ertussen schuift. Zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert. Dat is wantrouwen, gemeente. Als wij niet tot God willen of durven gaan, maar allerlei andere dingen inbouwen. En hier moeten men niet inbrengen dat wij het niet waardig zijn. Ja, zegt hij, maar ik heb het niet verdiend. Ja, zegt Guido, maar het gaat er helemaal niet om dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden. Je gaat niet naar de Heere God omdat je het gevoel hebt, ja nu kan het, nu moet ik het doen. Wij bieden onze gebeden niet aan op grond van onze waardigheid, maar alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Heere Jezus Christus. Wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Zie, er komt weer die hele samenvatting van alles wat ervoor stond, is dat ene zinnetje. Zijn gerechtigheid is voor ons. Zijn gehoorzaamheid, zijn lijden, zijn sterven is van ons. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf de gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht. Had. Heeft. Dat is de catechismus, hè? Zondag 23. Dus wij komen niet met onszelf. Maar wij komen in Jezus' naam. Wij lopen achter de Heer Jezus aan. En wij duwen de Heer Jezus naar de Vader. En zeggen, Heere God, ik wil bij u, omdat ik alleen bij u veilig ben. En ik durf bij u, omdat Jezus mij op sleeptouw neemt. U weet van mijn zonde, u weet van mijn onrecht, maar ik kom bij u omdat ik geloof dat ik rechtvaardig ben door hem. Kijkt u alstublieft naar hem en God kijkt via de Heer Jezus naar u. Gemeente, als wij bidden, dan duwen wij als eerste de Heer Jezus voor ons uit en zo komen wij bij Gods troon. Je moet niet inbrengen dat je het niet waardig bent. Dat doet er helemaal niet toe. Dat doet er absoluut niet toe. Of je nou wel of niet verdient hebt. Want we komen om Jezus wil. Bedenk dat, gemeente. Ook na ontvangen genade. Wanneer durven we niet naar God? Als we dingen fout gedaan hebben. Dan denken we, ja, dat moeten we eerst een beetje oplossen. En dan kunnen we misschien weer. Je schaamt je. Als we doopformulieren in zonde gevallen zijn, moeten we er niet in blijven liggen. Maar terug, gelijk terug. Want we komen niet alleen maar omdat we het waard zijn. En we komen ook niet pas als we het waard zijn. Want zijn gerechtigheid is door het geloof de onze. Ja, zit daar misschien soms een probleem? Kijk, een coach is soms wel heel handig. Je kunt er een paar keer naartoe gaan en je betaalt gewoon een x bedrag. Hij of zij geeft je wat adviezen en je kunt kijken wat je ermee doet. En daarna ga je weer je eigen gang. Jezus Christus is een middelaar die zoveel van ons houdt, dat hij om een reactie vraagt. Om geloof en vertrouwen. Wij geloven en vertrouwen dat hij ons bij God brengt. Dat hij jouw leven leeft. Dat hij je gerechtigheid en je heiligheid is. Je geeft je vol liefde aan hem over. Je geeft je eigen leven uit handen. Dat is natuurlijk wel het grote verschil. Met al die afgoden die je ertussen kunt schuiven. Je kunt zeggen voor wat hoor. Die goden die hebben dan hun leuke godenleven. Of je coach heeft gewoon zijn leuke auto van de zaak. En wij hebben wat adviezen en wij kunnen weer vooruit. En Jezus zegt, ja, ik hou zoveel van je dat ik dat een beetje te mager vind. Ik wil met je leven, ik wil je broer zijn. Je broeder. Mag God zo dichtbij komen? Is dat misschien het punt, gemeente, waarom je niet durft? Je kunt je achter van alles verschuilen. Rationele argumenten, ik kan niet in God geloven. Ik voel niks bij God. Religieuze argumenten, er moet hier toch iets gebeuren in het leven van de mens. Ik kan je overal achter verschuilen. Maar heeft het er uiteindelijk misschien mee te maken dat je je leven in eigen handen wil houden? Wanneer wij ons uitleveren aan hem, is zijn gerechtigheid de onze. Hij wil met ons leven, hij wil in ons wonen door zijn geest. Hij wil ons zijn en wij mogen dan zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daarom, ik lees nog even door hoor. Daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees, zie, dan, dus ik vind het nog steeds geweldig hoe Guido de Bree dat doet. Dus hij gaat niet, boem, met theologische argumenten. Hij zegt, waar komt nou, waarom zou je nou die heilige willen aanbidden? Ben je bang voor God? En dan komt hij met de Heer Jezus en dan laat hij de liefde en de macht zien en dat de Heer Jezus bij God de Vader mag komen. En nou wordt hij kritisch. Dan zegt hij, daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees, gemeente, is wel dwaas. Als je niet bij de Heer Jezus wil komen. Als je niet aan zijn avondmaal wil komen. Dwaze vrees. Of veel meer, en dan wordt hij nog scherper, wantrouwen. Maar de apostel wil het wegnemen. Want daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees of het wantrouwen van ons wil wegnemen, dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk is geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn, om de zonden van het volk te reinigen. Want doordat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Jezus is ons gelijk geworden. omdat hij ons bij God wil brengen. Dat is een bekende uitspraak in de vroege kerk. God is mens geworden, opdat hij ons mensen bij God zou brengen. God is mens geworden, opdat hij ons mensen bij God zou brengen. En daarna, om ons nog meer moed te geven. Gemeente, dus Guido is scherp, de kerk is scherp. Het is wantrouwen als we niet naar God gaan, als we hem niet geloven, als we hem niet vertrouwen. Als we niet de Heer Jezus voor ons uitduwen en dan naar God willen en kunnen en durven gaan. Maar daarna gaat hij ons wel bemoedigen. Daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij. Daar wij dan een grote hoge priester hebben, Jezus, de Zoon van God, die de hemelen doorgegaan is. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden zou kunnen hebben met onze zwakheden. Hij kent ons. Hij heeft op deze aarde geleefd. Hij kent de aanvechtingen van het geld, van de roddels, van het hoger opkomen, van de macht. Hij kent al onze zwakheden van geld, seks en macht. Maar in die alle dingen is hij, net als wij, verzocht geweest zonder zonde. Hij weet het, waar je mee zit. Hij weet waarom je niet naar God toe durft te gaan. Laat ons daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want bij die troon van de genade krijgen wij barmhartigheid en genade als het tijd is om geholpen te worden. En nog meer, de Bijbel staat blijkbaar vol met aansporingen, met aanmoedigingen om de Heer Jezus nou toch eindelijk te vertrouwen. Dezelfde apostel zegt dat wij de vrijheid hebben. Vrijheid! Je bent vrij om het heiligdom in te gaan. Dat is de plek waar God woont, waar hij regeert. Je bent vrij, wij hebben de vrijheid. Dat is de doop. Die haalt ons uit de slavernij en zet ons in de vrijheid. Gebruik hem dan ook. Zet ons in de vrijheid om in te gaan door het bloed van Jezus. Hij zegt, laat ons dan gaan met vrijmoedigheid van het geloof. Eveneens. Nog een keer, Christus heeft een eeuwig priesterschap, waardoor hij volkomen kan zaligmaken die door hem naar God gaan, terwijl hij altijd leeft om voor hen te bidden. Jezus leeft! En wat doet hij? Als een onaangedane Christus Victor regeren? Nee, hij leeft om voor jou te bidden. Want je hebt het oordeel verdiend. Maar Jezus zit aan de rechterhand van God om te bidden voor u, voor jou. Waarom zou je dan een andere voorspraak zoeken? Aangezien het God heeft behaagd ons zijn Zoon tot een voorspraak te geven. Laten wij hem niet verlaten. Dat is een woordje, hè? Verlaten. Dat is niet theologisch. Dat is liefde. Dat is echt breuk. Jezus komt bij ons als kind. En hij wil bij ons blijven. Laten wij hem niet verlaten. Dat is wat je doet. Als je niet bij God wilt horen. Als je niet bij God durft te horen. Hij komt naar je toe. God in zijn Zoon. En de Heer Jezus neemt door zijn woord en door zijn geest je bij de handen. Ja, je kunt die hand loslaten. En zeggen, er moet nog wat gebeuren, Heer Jezus. Zou dat kunnen? Gemeente, staat hij met zijn doorboorde hand en pakt hij jouw hand vast. Loslaten. Maar hoe vaak doen we dat niet? Als we er toch weer van alles tussen gaan schuiven. Werelds of vroom. Wilt u nou vanmiddag met mij die hele wereld tussen God en ons weer leeg laten vegen? Het gaat tussen de Heer Jezus en u. En hij neemt je op sleeptouw. Waarom zouden we een andere voorspraak zoeken? Laten wij hem niet verlaten om een ander te nemen. Ga nou niet vreemd deze week. Laat staan een ander te zoeken zonder die ooit te vinden. Gemeente, dat weet u toch wel. Het lukt nooit. Om zo'n coach te vinden dat je denkt, hé, nou ben ik veilig, nu voel ik me vrij, nu ben ik rustig. Het lukt niet. Want toen God hem aan ons Dat beleidt de kerk. En maak dat maar persoonlijk. Hè, want dan mag je dus zeggen. Want toen God hem aan mij gaf. Dat zeggen we persoonlijk en dat zeggen we met elkaar. Want toen God hem aan ons gaf, wist hij heel goed dat wij zondaars waren. Daarom roepen we naar het bevel van Christus. En daar komt Calvijn om de hoek. Waarom bidden we? Omdat God ons heeft bevolen om te bidden in Jezus' naam. Daarom roepen wij naar het bevel van Christus, de hemelse Vader, aan. Door Christus onze enige middelaar, zoals ons in het gebed des Heren geleerd is. En wij zijn verzekerd. En wij zijn verzekerd dat alles wat we de Vader bidden in zijn naam, ons gegeven zal worden. Dus, conclusie staat er. Daarom roepen wij naar het bevel van Christus, de hemelse Vader, door Christus aan. En wij zijn verzekerd dat alles wat wij de Vader bidden in zijn naam ons gegeven zal worden. Dat is heerlijk, hè? Dat mogen we dus vanmiddag met elkaar zeggen. Met elkaar belijden. Want misschien durf jij het wel niet. Ik durf het heel vaak ook niet. God aanroepen. Omdat ik vol van zonde ben. Maar je weet het al lang. Dus daarom doen we het. En daarom gaan we elke zondag in gebed met elkaar. En dan zeggen we ook tegen elkaar en we wekken elkaar op. We zijn ervan verzekerd. We weten zeker dat als we de Vader bidden in zijn naam, hij ons geeft wat wij nodig hebben. Die zekerheid. Het is niet meer dat we denken, nou laten we bidden en we zien wel hoe het afloopt. Nee, wij hebben in Jezus zijn liefde gezien. En als die zoveel van ons houdt, dan geven we ons met een gerust hart aan hem over. Want we weten, als die zoveel van ons houdt, dan geeft hij geheid wat we nodig hebben. Gemeente, afschaffen. Artikel 26. Nou, waar het gaat over die heilige verering, hebben wij misschien een ander front. Maar onze opa's en oma's in de hervorming hebben hier wel dingen aangeroerd die ik van harte met ze mee wil zeggen. Omdat ik die hemel tussen God en mij ook zo vaak laat vollopen. En omdat ik het eigenlijk ook niet durf te zeggen. Ik ben verzekerd dat God naar me luistert. Maar als dan de kerk in de branding van het vuur van de vervolging zegt, wij zijn verzekerd. Niet om iets in ons, maar omdat er niemand is die meer van ons houdt dan Jezus Christus. Ga ik het meezeggen? Ga ik het meegeloven? Stamelend? Ga ik het meezingen? Zo is God. Bij hem ben ik veilig. Ik hoor niet bij hem. Maar ik mag door Jezus toch bij hem komen. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, wij komen bij u om in uw naam tot de Vader te gaan. Wij hebben om ons heen gekeken. En we hebben in de hemel gekeken. En we hebben uw werk aan het kruis gezien. En we zijn met de kerk van alle eeuwen tot de conclusie gekomen. Er is niemand in de hemel of op de aarde die ons meer lief heeft dan u. En daarom komen we u vragen of we bij u mogen komen. En of we samen met u bij die heilige, grote, heerlijke Vader van u mogen komen. En dat we door u hem ook onze Vader mogen noemen. Omdat we geloven en vertrouwen dat uw gerechtigheid de onze is. Omdat u betaald hebt voor onze schuld en onze zonde, dat u ons leven hebt geleefd. Heere God, we komen bij u als onwaardige, als vloekwaardige mensen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om u en om uw werk. En uw liefde voor ons is zo oneindig. Heere God, vergeef het ons. Want we wantrouwen u zo vaak. Dat we u wel bidden, maar niet vertrouwen dat u ons bij de Vader brengt. Dat we u wel bidden, maar niet vertrouwen dat u ons al onze schuld vergeeft. Dat we u vertrouwen en toch niet geloven dat we veilig zijn in tijd en eeuwigheid. Heer God, wij wantrouwen u zo vaak. En dan zoeken we naar anderen. Naar andere teksten, naar andere gevoelens. We zoeken naar hulpmiddelen op deze wereld die helemaal niet van ons houden, maar gewoon betaald worden en ons een goed advies geven. En we proberen zo ons leven een beetje op de rit te krijgen. Heere God, u veegde die hele wereld tussen u en ons leeg. En nou staan we voor uw aangezicht. Dat kan. En dat mag. Keer op keer bemoedigt u ons in uw woord om tot u te gaan en door u tot de Vader te gaan. Heere, geef dat er niemand van ons is die achterblijft. Uit onverschilligheid. Omdat hij niet durft gaan. Omdat hij er niks bij voelt. Omdat hij boos is. Heere God, wij komen met z'n allen bij u. En nemen elkaar mee. Heere God, schenk ons geloof. Schenk ons uw geest. Aanvaard onze dank. Wij komen bij u om u te aanbidden, om u te loven, u te prijzen voor uw goedheid en uw trouw, voor wie u bent, dat u de Zoon van uw liefde hebt gegeven en dat u naar hem luistert. Wij aanbidden u, machtige God, dat toen wij nog vijanden waren, u voor ons gestorven bent. Zoveel liefde, we kunnen het ons haast niet voorstellen. Maar we mogen het wel geloven. Wij aanbidden u. En we vragen u, ga met ons. En bewaar ons ervoor dat we ook deze week weer allerlei hulpmiddelen tussen u en ons inschuiven. Bij u weglopen. U loslaten. En een ander zoeken. Hou ons vast, Heere. Laat ons niet verloren gaan. Om Jezus wil. Onze Heere. Uw Zoon. Amen. Psalm 56, vers 6 is de slotzang. Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Ga dan heen in de vrede van uw Heere, onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.